U kunt me zo horen. Prijs de Heer. Goed weer terug te zijn in het mooie Friesland. Ik heb een paar weken geleden heb ik met jullie oud voorganger, met Harry Zijlstra, heb ik een prachtige fietstocht gemaakt in zijn geboortestreek, het Bilt. Jongen, 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 dan kun je daar mooi fietsen. Ja. Kun je ook in deze buurt mooi fietsen? Ja. Prijs de Heer. Ja, geweldig. Ik was zo blij voor die inleiding over Rosh Hashanah. Dat brengt me eigenlijk naar het thema van vanmorgen. Omdat ik vanmorgen iets wil gaan delen over Sukkot, over het Loofhuttenfeest. En over de profetische betekenis daarvan. Op 5 oktober hopen Mies en ik weer naar Israël te gaan. We gaan de eerste 10 dagen begeleiden wij de groep van de gemeente uit Amsterdam. Die onder leiding staat van Harry. En we gaan hen helpen in deze reis. En ze op de verschillende plaatsen ook het een en ander delen. En het is natuurlijk iets geweldigs om elke keer weer terug te gaan naar Israël. Dit wordt onze 4e reis dit jaar. En we doen niet alleen maar toertjes met groepen, maar het is voor ons heel belangrijk dat wij de gemeenten in Israël bezoeken en luisteren naar wat er aan de hand is, hoe we kunnen helpen, hoe spreekt God tegen de gemeentes. De gemeenten in Israël zijn in een enorme ontwikkeling. Soms is de tegenstand enorm groot. Ik kreeg van de week een bericht van een voorganger in Ashdod, in het zuiden van Israël, aan de kuststrook. Die zijn zo'n 15 kilometer van Gaza vandaan. En ze bouwen daar nieuwe ruimte. Bijna helemaal klaar hebben ze meer dan een jaar aan gewerkt. En op een morgen komen ze binnen en is alles beklad. De muren van binnen en van buiten zijn beklad met graffiti. En met spreuken tegen de, wat ze dan noemen, de missionarissen. Want dat, als er één scheldwoord is in Israël, is het wel zendelingen, de missionarissen. En zij worden dan door een bepaalde beweging die zeer anti is, die van de ultra-orthodoxe komt, erg dwars gezeten. Bid nu voor de gemeente in Israël. Hoe meer strijd er is, dan merk je ook aan van dat er ook geestelijk iets aan het gebeuren is. De Arabische gemeenten die komen steeds dichter bij de Messiaanse gemeenten te staan. Dus dat is ook een hele belangrijke ontwikkeling. En wij willen daarin ook echt helpen. Een stukje verzoeningswerk te doen. Mensen bij elkaar brengen. Maar de strijd is behoorlijk groot. Ik heb zo het gevoel dat als je regelmatig naar Israël gaat en je kijkt zo momenteel ook naar het nieuws. Lieve mensen, het is heel laat op de klok van God. Voor deze wereld dan. En het duurt echt niet lang meer voordat de Heer Jezus terugkomt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij daarvoor bereid zijn. En dat wij als gemeente alert worden op deze ontwikkelingen. Dit is niet om u bang te maken, maar de Heer Jezus heeft gezegd, als al deze dingen gebeuren, als al die enorme strijd, en eigenlijk was er nog nooit zo'n grote strijd. En het balt zich allemaal samen rondom Jeruzalem. En die strijd is zo enorm groot. En wij merken ook in ons werk dat wij doen, dat wij enorme tegenstand ook ondervinden. Geestelijke tegenstand. Want als je bezig gaat met Israël, dan is er de tegenpartij, de boze, die is dan niet tevreden. Dat kun je toch wel geloven, hè? En dat is een enorme geestelijke strijd. Bid daarvoor. Wij proberen ook in Nederland, in de tijd dat we in Nederland zijn, ook de gemeente te bezoeken en zoveel mogelijk bij te dragen aan een stukje aandacht voor Israël. In de kranten komen soms de raarste berichten. Het is zelfs vanuit de kerken soms. Er was afgelopen vrijdag in de Trouw een heel mal artikel. Dat de liberale theologen van de PKN, dus van de Protestante Kerk Nederland, die willen namelijk die verbintenis met Israël willen ze losmaken. En jullie weten dat al meer dan 50 jaar heeft de protestantse kerk dat heel duidelijk in haar vaandel staan. Die onopgeefbare verbintenis met Israël. En dat moet nu weg zijn. Je begrijpt het wel, hè? De invloed van de liberalen is enorm aan het groeien. Bid ook voor onze kerken in Nederland. Bid voor de kerken en bid ook voor ons werk. Nou, ik ga eens even kijken of ik dit ding aan de praat kan krijgen. Hoe doe ik dit? Ja, hij doet het. Wat is het leuk, hè? Een leuk ding is dit, zeg. Prijs de Heer. Halleluja. Het Loofhuttenfeest. We gaan spreken over de profetische betekenis daarvan. En we hebben toen net gehoord over Rosh Hashanah. Dat is eigenlijk het feest van de bazuinen. Dat is eigenlijk het feest van de bazuinen. De Rosh Hashanah verwijst vooral naar de wederkomst ook van de Heer. Hè? Als wij hebben vroeger gezongen. Misschien kennen sommige ouderen nog wel het lied Als straks de bazuin zal klinken. Dat is een heel bekend lied. Ja, niet voor de nieuwe generatie. Wie kent het van de nieuwe generatie? Nee, denk ik niet. Hè? Dat is, als straks de bazuin zal klinken en Jezus komt is na. Ja, prijs, en als hij zal wederkomen met heel zijn lege schaar. Dat is een lied. Sommige van die dingen over de wederkomst van Jezus, die mogen ook eens best gezongen worden. Maak maar eens nieuwe liederen daarover. Want deze dingen gaan gebeuren. Het Loofhuttenfeest is het slot van alle Bijbelse feesten van het jaar. Eigenlijk is dat het grote slotfeest. En in het Nieuwe Testament, in Johannes 7, staat er ook, zegt Johannes, dat op de laatste dag van het grote feest. Hè, want het Sukkot, het Loofhuttenfeest, is een heel, heel, heel belangrijk feest. Is ook een feest met enorme vreugde. Hè, in de toekomst, als de Heer Jezus terugkeert, ja, dan zullen, zegt de Bijbel, zullen alle volkeren jaarlijks optrekken naar Jeruzalem. Er staat, het zal geschieden, in Zacharia 14, vers 16, het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken, dus van alle niet-Joodse volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten en om het Loofhuttenfeest te vieren. Merkwaardig, hè? Mensen van overal de hele wereld dus zullen naar Jeruzalem gaan en om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Dat gebeurt ook al, hè? Jaarlijks komen duizenden, ik denk zelfs tienduizenden, naar Jeruzalem toe vanuit de volkeren. En dan wordt er op een van die dagen de grote mars van de volkeren gehouden door Jeruzalem. En dan zie je mensen zelfs van de meest vreemde eilanden. Van de Stille Zuidzee, van Australië, Hongkong, Thailand, Brazilië, enorme groep van Finland, Duitsland. Een enkele Nederlander zwerft er rond. In heel vrolijk uitgedost in de meest merkwaardige kleding. En die lopen dan door Jeruzalem heen. En dan klinkt er een enorm applaus vanuit de bevolking. Want ja, als je dat dan hoort en je staat er niet zo goed voor in de publieke opinie, dan is Israël heel erg blij dat er mensen komen en te zeggen van, hey, wij staan achter jou en we houden van jullie. Gedurende het Loofhuttenfeest denken de Joden terug aan de periode van 40 jaar dat ze door de woestijn hebben gezworven en dat ze in primitieve hutjes, in tenten hebben geleefd. Nou, en dat wordt dan gevierd dat ze met primitieve tentjes vandaag de dag, op balkonnetjes, op achtertuintjes, op een platje van waar dan ook, in de tuin. En met palmbladeren, met wat gewone takken erbij. En ik kan het u laten zien, een loofhut heeft minimaal 2 wanden en een dak. Het dak biedt overdag bescherming tegen de zon. Maar in de nacht moet het mogelijk zijn om tussen die takjes door de sterren te zien. Want, zegt men, ja, wij moeten die verbinding met de hemel moeten we hebben. We moeten op kunnen zien naar God. En dat krakkemikkige van dat hutje, dat moet ons aan herinneren dat wij ook maar zwakke mensen zijn. dat wij, zoals Paulus zegt dat naderhand, wij wonen in een aardse tent. Nou, als je wat ouder wordt, merk je ook wel dat die tent wat krakkemikkiger wordt. Als je de marathon mag gaan lopen, ja, dan heb je dan nog niet zo veel aan. En als je Kruiswijk, geloof ik, heet die, hè? Ik krijg de vierde plaats vandaag in de Vuelta. Die jongens die trappen zo lekker tegen die bergen omhoog in Andorra. Jongen, dan denk je van, ja, ik ben heel sterk. Maar op een gegeven moment ga je toch ook wel merken dat je in een zwakke hut woont. En dat je afhankelijk bent van God. En dat is maar goed ook. En tijdens dat zevendaagse feest, hè, leest men elkaar die verhalen voor uit de periode van de doortochten, van de Exodus. En die hele woestijnperiode. Men zingt liedjes met elkaar. Wij woonden in Amsterdam vlakbij een orthodox-Joodse buurman. Die had in zijn tuin zo'n prachtige loofhut gemaakt. Die deed hij met. Het was eigenlijk zo'n tuinhutje. En dan had hij dat dak, kon hij met een katrol zo wegdraaien. En dan steunde dat dak op twee palen. En dan deed hij dat dak op. Dat was dus niet zo primitief, maar hij maakte het primitief, laat ik het zo zeggen. En wij werden dan ook uitgenodigd om daar een keertje te komen, om lekkere appeltjes te eten of lekker gebak te eten. Het is ook namelijk een feest, het belangrijkste feest, waar ook de mensen uit de volkeren worden uitgenodigd. Het is een uitnodigend feest, hè, waar de Joden willen laten zien van, hé, wij willen een licht zijn voor de volkeren. Het Sukkotfeest wordt dus, het is de laatste van de drie grote feesten. Die hut, die wordt, het is, begint op de 15e Tishri, dat wil zeggen in september, oktober. Het Joodse jaar loopt nooit precies parallel met ons jaar. En 7 dagen blijft men zoveel mogelijk in die hutjes. Tenminste voor de maaltijden. En om 's avonds gezellig bij elkaar te zijn, men gaat naar elkaar toe als gezinnen. Het is heel erg grappig. Ik heb al gezegd dat die hut met takken wordt bedekt, maar er zijn ook allerlei vruchtenhangeren in de tent. We kijken eventjes naar Leviticus 23, vers 39 tot 34. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de 1e dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Dus het geldt als een Shabbat. Op de 1e dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilligen nemen. En u moet zich 7 dagen lang, kun je nagaan, 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Als ze 's morgens bij de zangdienst voor een uurtje vrolijk moeten zijn, dan kost het ons soms moeite. Maar ga maar eens 7 dagen lang, moet je je in opdracht verblijden. Paulus heeft daar een brief over geschreven, de Filippense brief. Dan schrijft hij 33 keer, verblijft hij. 33 keer. Het is kennelijk nodig om het volk van God, dat het volk van God zich gaat verblijden. En dan gaat het verder. Maar ik geloof dat feest voor de Heere moet hij per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de 7e maand moet je het vieren. 7 dagen moet je in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere uw God. Is het je opgevallen in deze tekst hoe verkeerd het woordje 7 is voorgekomen? 7. Enorm veel, hè? Grappig, hè? Want 7 spreekt over de voltooiing van de dingen. In het Messiaanse Rijk, als alles voltooid is, zal de Messias, Jezus de Messias, zal heersen in zijn koninkrijk. Het loofhuttenfeest is dus 7 dagen. En het wordt gevolgd door een achtste dag. En dat is wat ze dan noemen de vreugde der wet, oftewel Simchat Torah. En dat wijst op een periode van nieuwe hemel en aarde. En op die dag wordt de Torah van voren af aan gelezen. Dus het hele jaar leest men ieder Shabbat een stukje uit de Torah, dus die eerste vijf boeken van Mozes. En dan begin je weer van voren af aan die dag met Genesis hoofdstuk 1. Sukkot is dus het laatste oogstfeest. Een feest van de voleinding. Alles is tot zijn doel gekomen. Nou, voor ons vanmorgen. Wat is nou die betekenis van het Loofhuttenfeest? Over wie spreekt dit feest en welke rol speelt het Loofhuttenfeest in de toekomst? Want wat heb ik eraan als gelovige in Jezus in Heerenveen? Laten we eens even kijken. Er zijn vijf dingetjes die ik met u wil bespreken. Het is een oogstfeest. Het spreekt over verlossing. Het maakt duidelijk dat God onder ons wil wonen. Het is een feest vol vreugde. En het is ook het feest van het levende water. Dat is ook heel erg leuk. Nou, laten we eventjes beginnen bij het begin. Het Loofhuttenfeest is een oogstfeest. Het spreekt maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land hebt ingezameld, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. In onze cultuur kennen wij in de vele kerken het dankfeest voor het gewas. Hè. Ik heb ook in Duitsland was ik voorganger 14 jaar en had je het erntedankfest. En dan liet ik de mensen altijd hun vruchten meenemen. Het hele podium was dan vol met grote pompoenen, maar met appels, met peren. En alles wat eetbaar is, mocht de voorganger en zijn gezin dan 7 dagen lang van knauwen. Opeten bedoel ik. Ja, die pompoenen niet, hoor. Dat was niet aan te beginnen, jongens. Nee. Maar dat is dus een oogstfeest kent men ook in de christenheid, om het zo maar te zeggen. Het is het laatste oogfeest. Een feest van de voleinding. Het volk geniet dankbaar van alles wat God heeft gedaan. Er zijn een aantal van die elementjes erin. Je ziet daar een lulaf. Wat is dat nou weer? Dat is een symbool van de oogst. Er zijn drie van die takjes die dan samengebonden worden. Een dadelpalmtak, een myrtetak en een wilgetakje. Die worden zo samengebonden. En dan houdt die man in zijn hand ook nog een etrog. Die wil ik u op de volgende plaatje denk laten zien. Ja, wat is een etrog? Dat is een soort grote citroen. Hele grote, zo'n ding joh. En die wordt heel nauwkeurig wordt die onderzocht. Zit er wel een vlekje aan? Mag geen vlekje op zitten, want alles wat je voor God doet, moet vlekkeloos zijn. En dat is een prachtig beeld. Je denkt ook van, jongens, dat doe je overdreven. Die dingen die worden dan zelfs in een heel kostbare doos gedaan. Heel kostbaar doosje. Ieder jaar wordt dat eruit gehaald. En dan wordt weer zo'n nieuwe vrucht gekocht. En ja, die ruikt heel, die moet ook heel goed ruiken. Het is die citrusvrucht symboliseert het vruchtbare beloofde land. He, want God heeft gezegd, ik zal je voeren in een land van melk en honing. En ze dragen dat tijdens die eredienst. Moet je eens naderhand, ga ik dit verbinden met een tekst uit Openbaring. Let maar eens op, de oplettende lezertjes. Denk eens, waar staat in de Bijbel iets over een palmtak? Oké, goed, kom straks. Het Loofhuttenfeest spreekt ook over verlossing. Oh, ik had gedacht, dit moet wel duidelijk het lezen. Dus hier is het duidelijk gelezen, geloof ik, hè? Ah, prijs de Heer. Maar ik dacht al, dat wordt niks. Oké. Leviticus 23 begint met een gedenken van de verlossing van Israël uit Egypte. Ja, dat is een beeld van een veel grotere verlossing in de toekomst. En daarom zien wij als gelovigen uit naar die voltooiing. Jezus, de Messias, zou komen voor zijn mensen. En bij die dag van de voltooiing. Jezus kunnen we ook lezen in 1 Timotheus 2, vers 3 en 4. Jezus is niet alleen de redder van Israël, maar hij is de redder van de hele wereld. In Timotheus staat er, dit is een goed en welgevallig in de ogen van God, onze redding. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God en één middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus. En het spreekt over een redding voor de wereld, maar ook een herstel van Israël in hun eigen land. Het is heel belangrijk dat je dat ziet in hun eigen land. Want meer en meer wordt dit ontkend en tegengewerkt door liberale theologen die zeggen, ja, eigen land, kom nou. Daar staat in Jeremia 27, vers 7 en 8... Daarom, zie je, komende dagen, spreekt de Heer, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land van Egypte, maar zo waar de Heer leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft, en die het gebracht heeft uit het land in het noorden, en alle landen waaruit ik het verdreven heb. Zij zullen wonen in hun eigen land. Dat staat er. Zij zullen wonen in hun eigen land. Dus niet zomaar, waar zullen we Israël naartoe sturen? Weet je dat in de 19e eeuw het idee was om Oeganda Israël te maken? Laten we de Joden naar Oeganda sturen. Dat is een leuk idee. Dat is een mooi land is dat. Prachtig hoor, een mooi land, maar ziet Israël. En Polen is niet Israël. En Jemen of Amsterdam, mooie stad, mooie Joodse geschiedenis. Maar het gaat dat Israël het land is dat God Israël heeft, dat God hen gegeven heeft aan de Joden. Ten derde is het als, jongen, ik heb al gesproken over een oogstfeest. Ik heb al gezegd dat het loofhuttenfeest spreekt over verlossing. Verlossing voor Israël. Verlossing voor de wereld en herstel voor Israël. En dan loofhuttefeest zegt, God woont of wil wonen onder zijn volk. Waarom moeten nou die Joden 7 dagen in zo'n primitief hutje blijven? Waarom moet je dat nou doen? Wat een malligheid. De reden is, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in hun loofhutten deed wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere uw God. Zodat je zult weten van waar kom je vandaan en waar ga je naartoe. Dat is altijd heel belangrijk. Vanmorgen is er heel veel gesproken over, of in de liederen kwam er zo sterk naar voren van die tegenwoordigheid van God in welke situatie dan ook. En wat mij altijd heeft geholpen in tijden van problemen, of als ik echt zeg, de Heer, ik zit vast, hoe kom ik hier ooit uit deze moeilijke situatie, is van, hoe heb ik het vroeger gedaan? Hoe heb ik je toen geholpen? Klopt dat? En toen, en toen, en toen. Zo'n oud liedje is het op de zondagschool, als ik mij herinner wat God deed voor mij. Dat mag je toch, wie heeft dat op de zondagschool geleerd? Ja. Dan wil ik nooit meer terug. Op de zondagschool zongen ze dat, echt waar. 400 jaar geleden, nee. Als ik mij herinner wat God deed voor mij. En dat is heel belangrijk. Dat je ook terugkijkt. Je hoeft niet. De meeste mensen als ze terugkijken, kijken naar de nare dingen. Daar vraagt God helemaal niet om. Want er staat vergeten dat hetgeen achter me ligt. Maar kijk terug om te zien wat God voor jou deed. Op bepaalde kruispunten in jouw leven. Amen. En daarom wilde God dat het volk ieder jaar 7 dagen zo'n loofhutje heeft om het even te herinneren van, jongen, jullie kunnen het niet uit eigen kracht. Je hebt mij nodig, ik wil bij jullie zijn. Je bent afhankelijk van mij. Dat is wat God duidelijk wilde maken. God was solidair met zijn volk en wilde dat onder hem wonen. En dat is ook exact wat in het Nieuwe Testament staat in Johannes 1 vers 14 En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol genade en waarheid. Letterlijk staat er dat het woord is mens geworden of vlees geworden. En het heeft onder ons getabernakeld. Het heeft onder ons, ook in zo'n primitieve hut, want dat zijn wij, hè? We zijn zwakke mensen, hè? Weersomstandigheden, allerlei invloeden, ons lichaam. Wat zijn we nou eigenlijk? He, wij kleine mensjes. Kijk eens naar die orkanen die er zijn en al die enorme dingen die gebeuren in de wereld. God wilde één met ons worden en hij kwam onder ons wonen. En hij heeft datzelfde. Jezus was geen superman. Heel veel mensen denken van Jezus was een soort superman. Hij kon alles doen. En nee, toen hij op aarde was, was hij onderhevig, om het heel deftig te zeggen, aan de natuurwetten. Aan de wet van de zwaartekracht. Ja, hij moest eten en drinken. Hij moest ademhalen. Hij moest slapen. Hij was vermoeid, staat in de Bijbel. Hij sliep ook, terwijl zijn jongens hem nodig hadden. Maar hij had de kracht, de volheid van de geest van de Vader. Halleluja. Zo, de Messias heeft gewoond als in een tent, als in een tabernakel. De eerste keer heeft het volk hem niet aangenomen. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben niet aangenomen, zegt Johannes 1 vers 11. Maar als het volk dan eenmaal teruggekeerd zal zijn uit alle landen waarheen zij waren verdreven, zal God in hun midden wonen. Dan zullen wij alle gelovigen, Joodse gelovigen en gelovigen uit alle volkeren, zullen dit horen. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God, komt die weer voor, die loofhuttentent, zie dat? Maar nou is het een verheerlijkte tent. De tent van God is bij de mensen en hij zal bij hem wonen. Hetzelfde woord dat er staat in Johannes 1 vers 14. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hij zal hun God zijn. We hebben het vanmorgen in alle liederen telkens gehoord. Hij zal bij ons wonen. Hij zal bij je zijn. Halleluja. En nu mag je dat al ervaren. En soms merk je dat helemaal niet. Of heel moeilijk. Dan moet je dat echt hebben van het woord. Ja, Heer, het staat toch in uw woord. U bent bij me. Dan moet je het hebben van geloof, van vertrouwen. Maar dan zal het zo zijn. Dan hoef je helemaal niet meer te geloven. Er komt de tijd dat je helemaal niet meer hoeft te geloven. Halleluja. Want hij is gewoon bij je. Altijd. Dan hoef je niet meer te zeggen: Heer, waar bent u? Hij woont onder ons. Halleluja. Het Loofhuttenfeest is ook een feest van vreugde. Sukkot is bij uitstek het feest van vreugde. Ik geniet altijd, als ik de kans heb om in Israël te zijn rondom Sukkot, dan vind ik het zo schitterend. Het is alleen altijd, de prijzen zijn altijd erg duur, erg hoog bedoel ik. Je ticket die gaat een paar honderd euro hoger zijn. Wij vertrekken daar net na de feestdagen. Maar het is zo mooi. Ik heb verschillende keren meegemaakt. En bij de hotel staan, bij die klaagmuur staan, daar wordt dan niet meer geklaagd door mensen. Dan springen ze hoger en hoger. Ik heb van jongen, de oude rabbis die zal heel hoog aan het springen zijn en aan het juichen zijn en aan het zingen zijn en dansen met die grote torenrol. En toen dacht ik bij mezelf, jongen, zij zijn al blij met 5 boeken. Zij zijn al blij met 5 boeken en wij komen soms niet van onze stoelen af als het gaat om Jezus, het levende woord, amen. Jezus die 66 boeken groot is. Amen. En nog veel meer. Want het zegt dat alles wat over hem te zeggen, dat zal de hele wereld niet kunnen omvatten. Word je een beetje blij? Halleluja. Wil je eventjes brengen naar een moment waar het niet zo lekker ging. In Nehemia 8. Het staat hier. Die opdracht staat er in de Bijbel. Hè? Ik laat je maar zien. Dat het staat in de Torah 2 keer. Maar ook in Nehemia. Kijk eens wat er gebeurt als dat volk terugkeert uit de ballingschap. En ze zien dat die berg, en ze zien dat alles verwoest is. Stel je voor, die mensen in Amstelveen, heb je gehoord, die kerk die afgebrand is. Die kijken vanmorgen, is een hele kerk afgebrand, prachtige kerk gebouwd door Jos Kuiper. En dan kom je daar, verwoest. En dan probeer je een beetje primitief op te bouwen. En dan staat er dat ze het Loofhuttenfeest gaan vieren. En dan lezen ze voor uit die Torah, uit die wet. En dan lazen ze en dan krijgen ze uitleg en ze weten de betekenis. En de dag daarna gaan ze het Loofhuttenfeest vieren. En ze worden opgedragen om blij te zijn. Niet meer bedroefd, je moet blij zijn. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Amen. Ook weer zo'n oud liedje dat we hebben gekend. Ken je het nog? De vreugde van de Heer is mijn kracht. Ha. Mijn kracht. De vreugde des Heeren is mijn kracht. De vreugde des Heeren is mijn kracht. Zie je? Is er iemand die dit liedje chagrijnig kan zingen? Sta even op. Geef mij even een getuigenis. Dat is onmogelijk. Want de vreugde van de Heer. En dat is goed om het woord van de Heer tot je te nemen, te herhalen. Ja, inderdaad. De blijdschap die de Heer mij geeft, dat is mijn sterkte. Dat is mijn sterkte. En Paulus, die moedigt ons aan, verblijdt u altijd in de Heer. Altijd. Aansluitend op het Loofhuttenfeest komt er een enorm vreugdefeest. Dat heet Simchat Torah, de vreugde van de wet. En ik heb erover verteld dat ze aan het dansen zijn. En vanaf dat moment aan, dan begint die Torah lezen weer opnieuw. Maar iets interessants komt er ook bij. Er zijn een paar gebruiken erbij. Er wordt water geschept uit de vijver Siloam. En daar wordt het Hallel wordt gezongen, de lofpsalmen worden gezongen, psalm 113 tot 118. Trouwens, op dat diaatje zie je hoe Siloam er eens heeft uitgezien. Ze hebben dat helemaal kunnen reconstrueren, omdat in 2009 is die vijver, de echte vijver daarvan, pas ontdekt. Want er was een probleem met de riolering onder een Arabische woning. En dan, ja, dan moet er een grote, zo'n digger, weet je wel, zo'n ding nou. Ja. Wat een graafmachine. Ja, nee, dit is een mol. Dit is een mol, oké? Okay? Dit is een graafmachine. Dit is een mol. Ja, ja. En dit is een hebberige voorganger. Oké, sorry. En daar hebben ze eruit. En wat, daar stuiten ze op. Een kwart van die vijver. Ze kon niet verder graven, omdat dat ze anders in een tuin kwamen van de Arabische buurman. En wat schetst hun verbazing? Ze hebben daar verder gegraven en wat vinden ze? Een weg die helemaal, want het is, Siloam ligt in een Arabisch dorpje onder de stad van David. En dan gaat er van daaruit een pad omhoog, onder de grond, nu, vroeger was het in de open lucht, en tot aan de Tempelberg. En wat deden ze daar op dat laatste dag van het feest? Daar hebben ze water geschept uit die vijver. En dan ging er een hele grote processie op dat smalle pad naar boven. En dan werd het voor de Heer dat water uitgegooid uit een zilveren emmer. En ze hebben daar zelf op dat pad hebben ze nog een belletje gevonden van de hoge priester. Niet zo'n telefoonbelletje, maar zo'n klein gouden belletje. En ook een heleboel muntjes. Fantastisch. Wij lezen in Jesaja, met vreugde zullen jullie scheppen uit de bronnen van het heil. Dus het is ook het feest van het levende water is dat. Met vreugde zul je scheppen. En Onder de volkeren, dan staat er verder, staat er onder de volkeren, alle volken zullen delen in de vreugde van Israël. En er staat, dank de Heer, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volkeren. Maar weet je, het mooiste is eigenlijk dat de Heer in het midden van zijn volk wil wonen. Wij ervaren dat nu al, dat Jezus bij ons is. Klopt dat? He, Jezus heeft gezegd, als er 2 of 3 in mijn naam samen zijn, ben ik in uw midden. Nou, we zijn met veel meer. En we hebben de Heer geprezen. En we hebben de aanwezigheid van de Heer hebben al ervaren. Maar dan zal het in zo'n geweldige grote majesteit zijn. Als de Heer Jezus terugkomt. Oh, mensen, ik verheug me er echt over. En we mogen zijn naam bekendmaken onder de volkeren. En dan wordt er gezongen. Juich en zing vrolijk, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. In het evangelie van Johannes lezen we ook dat Jezus op het Loofhuttenfeest was. Dat lezen we in het hoofdstuk 7 van Johannes. En op een gegeven moment zegt hij, op het laatste feest op de tempelplein, zegt hij, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is een hoogtepunt. Heeft u dat hoogtepunt al beleefd? Dat die stromen van levend water uit jou kwamen? De kracht van de Heilige Geest? Als je begon te spreken in nieuwe tongen, als je de Heer ging aanbidden, je had er geen woorden meer voor in het Fries of in het Nederlands of in welke taal je ook spreekt. En je begon te spreken in een nieuwe gebedstaal. Je begon hem te loven en te prijzen. Dat is het levende water dat Jezus jou geeft. Halleluja. We gaan kijken wat we hebben geleerd vanmorgen. We hebben zo 5 dingetjes erbij vanmorgen geleerd. Het Loofhuttenfeest is een oogstfeest. Eenmaal zullen mensen uit alle naties, stammen, volken en talen voor Gods troon staan en het Lam. En dan staat in Openbaringen, daar kwam die grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, die stonden voor de troon van het Lam. En ze waren bekleed met witte gewaarden en palmtakken in hun hand. Nou, houd dat even vast. En ze waren bekleed met witte gewaarden en palmtakken. Weet je, als je volgende week de kans hebt om naar een Joodse gemeente te gaan, dan zul je zien dat de Joodse mensen zullen in witte gewaarden zijn. Mannen hebben gewoon een witte jean, een witte broek aan en een witte blouse. En de vrouwen ook een witte jurk aan. En ze lopen daar met die palmtak, zie je, met die lulaf noemen ze dat. En die wordt voor God gezwaaid. Een beeld van de hemel, lieve mensen. Zonder te weten. Ik denk niet dat mijn Joodse broeders en zusters Openbaring hebben gelezen, maar ze doen het toch wel. Ze bereiden het al voor als het maar. Vind je dat sterk of niet? Oeps, ik struikel ik bijna. Een struikelende broeder. Maar vind je dat niet prachtig? Dat je dat al kunt zien bij onze Joodse broeders en zusters. Een stukje van wat in de hemel gebeurt. Daarom moeten wij het volk Israël zegenen. Daarom is het belangrijk dat wij voor hun bidden. Want als ze al zo in hun tradities al dingen laten zien van de toekomst en van het verleden, dan is het belangrijk dat je voor hen bidt dat ze erbij mogen horen. En dat ze Yeshua, Jezus, als hun Heer en Messias mogen kennen. Halleluja. We hebben ook geleerd dat het niet alleen een oogstfeest is, maar het is ook een feest van verlossing. He? Zoals God Israël uit Egypte heeft bevrijd, zijn wij bevrijd van onze zonden. Amen. Het bloed van Jezus heeft ons gereinigd van alle zonden. Jezus Heer. En als je vanmorgen de Heer Jezus niet kent, mag jij weten dat die verlossing er voor jou is. Dat je een nieuw leven mag beginnen. En ook jij die in een tentje woont, misschien ben je zwak, heb je een lichaam dat niet zo lekker functioneert. Maar Jezus wil bij jou wonen. In dat zwakke tentje. Amen. Want daar spreekt het ook over. Want het Loofhuttenfeest zegt dat God onder zijn volk wil wonen. In jouw zwakke tent. wil God wonen. Is dat niet prachtig? En dat maakt dagen waar je pijn hebt, op dagen dat je het moeilijk hebt, dat maakt draaglijk. Ik heb jarenlang chronische pijn gehad en dikwijls nog in mijn rug. Maar Hij woont in mij. Amen. En ja, ik mag bidden voor genezing. Ik mag geloven dat hij me herstelt. En in de tijd ertussenin, hoe lang het dan ook duurt, 5 minuten of 5 jaar, Hij woont in mij. Amen. En Loofhuttefeest is een feest vol vreugde. Wij mogen ons verheugen in de Heer. Vreugde hebben in de Heer is niet alleen een ervaring. Dat je naar een speciale conferentie moet gaan en dan weer een ervaring moet hebben. En je betaalt daar het een en ander voor. En je krijgt weer een ervaring, je gaat naar voren. En lieve mensen, het is ook een opdracht. Dat heeft mij echt geholpen. Want het is niet afhankelijk van hoe ik mij voel. Maar God zegt tegen jou en mij, verheug je. Zet die knop om, als het ware. Ze tegenwoordig zeggen, het is heel modern hoor. Zet die knop om, zeggen ze. Nou, dat is eigenlijk wat God tegen ons zegt. Zet die knop om, Sir Piet, mopperaar. En verheug je in de Heer. En als je dat gewoon gaat doen, dan komen jouw gevoelens erachteraan wandelen. En dan, de gevoelens zijn weer bij me. Maar het gaat niet andersom. Ik kan niet wachten tot ik een ons weeg dat het goede gevoel komt. Klopt dat? Sommige mensen wachten al jarenlang en hebben nog niet het juiste gevoel. De Bijbel zegt heel duidelijk, je moet handelen naar wat het woord zegt en de ervaring komt erachteraan. Het goede gevoel komt. Maar niet wachten op het gevoel. Je leeft niet op het gevoel, je leeft door het geloof. Amen. En dan tenslotte het levend water. Jij en ik hebben dat levende water nodig. Ik heb verlang naar meer van de Heilige Geest. U ook? Ik kan niet zonder. Aanstaande dinsdagavond is het Yom Kippur. Dat duurt tot woensdagavond. Tot de zonsondergang woensdagavond. En dan gaat het over die jaarlijkse vergeving. En de Joden die zijn al in die dagen van voorbereiding. En van, oh, wordt het goed gerekend? Echt waar hoor, dat noemen ze de verschrikkelijke dagen. Jongen, wordt alles goed geschreven? Heb ik wel genoeg gedaan? Wij mogen rekenen op de genade van Jezus Christus. Amen. Wij mogen rekenen op het bloed van Jezus. Wij mogen staan op de verlossing. Alles is volbracht. De Messias heeft alles verbracht op het kruis. En dat vier dat mee ook voor onze Joodse broeders en zusters. Bid voor hen deze week. Dat ze ook deze geweldige ervaring mogen krijgen. En dan 5 dagen later, volgende week zondag, letterlijk volgende week zondag, 1 week van hier, begint Sukkot, begint het Loofhuttefeest. En als dat feest gerealiseerd wordt, ten einde loopt in de eeuwigheid, hè, dan vieren we dat er nooit meer rouw is, nooit meer tranen, nooit meer verdriet. God zal alle tranen van uw ogen afwissen, zegt Openbaring. Halleluja. En alleen al het uitzien naar die dag, naar die tijd, geeft ons een blijdschap die nergens in de wereld is te vinden. De vreugde van de Heere is mijn kracht. Halleluja. Zullen we samen bidden? Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ja, het is geweldig dat wij een opdracht krijgen om ook terug te denken aan alle goede dingen die u voor ons heeft gedaan. Al die weldaden, Heer, waar de psalmist over spreekt. En Heer, dat wij opsommen, wat heeft God in mijn leven gedaan? Heere God, wat is dat goed? Ik bid u, Heer, dat wij op een gezonde manier mogen leren terugkrijgen. Heer, zegen mijn broer en zuster die af en toe als moeite heeft met dat verleden. Mensen ook die moeite hebben in het heden. Heer, ik bid u dat wij mogen die piketpaaltjes, die momenten mogen zien waar u ingrijpt. Waar u heeft ingegrepen. Heiland, zegen mijn broer en zuster. In Jezus' wonderbare naam. Ik dank u, o Vader. Dank u, o God, Heer, dat u verlost heeft. Ik dank u, Heer, voor uw kostbaar bloed. En ik bid u, Vader, dat die realiteit van de verlossing, Heer, dat u ons echte vreugde zal geven. U wil onder ons wonen. U woont onder ons, Heer. Wat is dat rijk. Vader, Wat een hoop is dat. Christus onder ons. De hoop, de heerlijkheid. Wat is dat geweldig. Nu op dit moment. Jezus woont in jou. En als je de Heer Jezus vanmorgen niet kent. Of nog niet je hebt overgegeven aan hem. Jij mag dat ervaren. Je mag dat ook in jouw leven meemaken. Dat je wordt veranderd. Van die duisternis naar het licht van de Heer. Dank u, o Vader. Dank u voor die vreugde die ons wil geven. En die geweldige toekomst. In Jezus' naam. Amen.